Breaking news coming in from Bet365, and it's no surprise. Same game parlay from Bet365 just keeps getting better.
Well, it's even easier to make a bet. Choose from the most popular markets, like hits, run line, totals, and home runs. So many to choose from.
Download the app, start building your bet, and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. Breaking news, and this one is almost unbelievable.
Yeah, it's all about new customers at Bet365, because they get $150 in bonus bets when they bet $5, win or lose. And even better, bonus bets can be used on the spread, totals, and player props.
There you have it. Bet $5 to get $150 in bonus bets, win or lose. And see why it's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. T&Cs apply.
De Grand Prix van Australië is uitgedraaid op een enerverende race die best wel veel tijd in beslag nam. Zowel op de baan als met de besluitvorming na afloop van de race. Uiteindelijk heeft de besluitvorming na afloop van de race er niet voor gezorgd dat de uitslag echt anders werd. En dat houdt dus in dat Max Verstappen zijn 37e overwinning in de Formule 1 heeft geboekt. Ook was het zijn 80e podiumplek. Ronald, al met al was het een tumultueuze zondag vandaag.
Zo, zeg dat. Ja, en wat jij ook aangaf voor lange zondag. De definitieve raceuitslag heeft 5,5 uur op zich laten wachten. Nou, dat is om te beginnen niet echt een geweldig punt voor de Formule 1 als geheel, denk ik. Dat je bij een wereldsport voor de tweede race op rij zo lang moet wachten voordat er echt duidelijkheid is. Die duidelijkheid verandert inderdaad niks aan de resultaten vooraan, eigenlijk nergens. En Max nummer 37, nummer 80 die jij noemt is nog wel interessant, hè? Want op gelijke hoogte met Ayrton Senna qua podiumplekken, wel noemenswaardig. Maar dat ging er de afloop eigenlijk niet over, want het ging, je zal niet verbaasd zijn, het ging natuurlijk alleen maar over de slotfase, de rol van de wedstrijdleiding, dus eventueel de FIA daarin. Nou ja, ik denk dat wij alleen over dat onderwerp kunnen we al een soort uitzending van zomergasten maken. Nou ja, om dat niet helemaal te doen, laten we er meteen maar volop in gaan duiken.
Ja, laten we dat doen. Laten we dan maar beginnen inderdaad met de 3 rode vlaggen en dan in het bijzonder eigenlijk de 2 laatste rode vlag situaties. Het heeft uiteindelijk vooral die 2e rode vlag heeft dan voor best wel veel chaos gezorgd met diverse ongelukken en crashes. Had de FIA dit niet moeten zien aankomen toen ze met 3 ronden te gaan de rode vlag uithingen?
Ja, vind ik wel. Kijk, er zijn eigenlijk twee manieren, of twee kampen, net hoe je het wil noemen, maar twee manieren om er naar te kijken. En ik zit volledig op de lijn die jij aanhaalt, namelijk dit had voorkomen kunnen worden. En hier heeft de FIA misschien wel meer voor show en spektakel gekozen dan voor gewoon gezond verstand. Daardoor noemde ik de FIA ook een van de verliezers van de dag. Alad Kalf reageerde daar meteen op en die zei tegen mij van ja, wacht, hè, de coureurs hebben eigenlijk zelf die chaos daarna veroorzaakt en teams willen ook niet graag achter een safety car eindigen. Die twee dingen zijn in essentie waar, maar volgens mij zijn de twee andere punten nog vele malen belangrijker. En dat begint met de veiligheid. FIA zegt altijd veiligheid staat met stip op nummer 1. Hè. Dat is ons speerpunt, hebben we hoog in het vaandel. Nou, in dat opzicht begreep ik ook dat er bijvoorbeeld in Baku 2021 een late rode vlag kwam en dus een staande herstart. Toen schoot Max natuurlijk haaks rechtsaf de muur in, crashes, hoge snelheden. Dan snap ik dat je zegt, oké, we hebben een reset nodig. Maar later dat jaar, race waar ook wel redelijk wat over gesproken is, Abu Dhabi 2021, toen ging het ook over, ja, was een rode vlag een oplossing geweest? En toen zei de FIA nee, want voor een rode vlag moet er ook een soort acuut gevaar op de baan zijn. Dat is een van de criteria die wij hanteren. Nou, dat was niet zo en daardoor hebben wij toen geen rode vlag gezwaaid in Abu Dhabi. Maar als je dan consequent bent, dan kun je zeggen, ja, wacht even, nu was er ook geen acuut gevaar en had je die rode vlag ook niet hoeven zwaaien. Sterker nog, eigenlijk alle coureurs na afloop, ook Max Verstappen, Russell, die niet eens meer reed, iedereen zei van ja, dit gaat nergens over. Wij hebben zelfs, hè, de mannen die wel reden, een rondje achter de safety car gedaan langs die resten van Magnussen's band en zijn auto die veilig geparkeerd stond. We hadden prima 2-3 rondjes door kunnen rijden, niks los. Dus de conclusie was, zij hebben die chaos zelf veroorzaakt. En dat brengt mij erbij dat ze niet primair veiligheid op P1 gezet hebben, wat ze altijd doen, maar dat ze show en spektakel op P1 gezet hebben. Sommigen noemen dat de veramerikanisering van de sport. Maar feit is wel dat dat vandaag geprevaleerd heeft en niet zozeer de veiligheid. En dat ze iedereen een heel schouwspel hadden kunnen besparen en ook zichzelf nog 5,5 uur overleg na afloop hadden kunnen besparen.
Ja, en deze hele situatie heeft natuurlijk voor de nodige scheve gezichten gezorgd in de paddock.
Ja, 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 absoluut. Want dat is het gevolg daarvan. Kijk, we begonnen met dat er nu pas duidelijkheid is. Nou, dat komt doordat Haas protest heeft ingediend. Nou, Haas zei bijvoorbeeld van, ja, wacht even, na die chaos, na die startcrashes, lag Nico Hülkenberg P4. Jullie hadden eigenlijk de tweede safety car lijn daarna als een soort leidraad moeten pakken. En dus had Hülkenberg dat laatste rondje achter de safety car volgens hen ook als vierde moeten beginnen. Nou, zei de FIA, dat is niet zo, want wij gaan terug naar de ronde ervoor, dus naar de initiële grid, hè, die startopstelling die toen gebruikt is voor die herstart. Nou ja, dat is een heel getouwtrek geworden. Uiteindelijk is dat protest van Haas afgewezen, maar daardoor is Haas boos. Alpine is boos, want die zeggen, ja, wacht even, jullie zijn een ronde teruggegaan. Maar toen stonden wij nog mooi in de punten. Maar omdat onze auto's nadien eruit waren, krijgen wij die punten niet. Dus ook Safnauer en Co. zijn boos. Trouwens, no further action tussen Gasly en Ocon, maar wel woede. En Ferrari is ook boos, want die zeggen, ja, wij hebben die tijdstraf gekregen met Sainz, 5 seconden. Maar doordat het er achter de safety car is geëindigd, zijn we kansloos teruggevallen, helemaal tot buiten de punten. Dus eigenlijk, ja, zijn er in de paddock heel wat gezichten die op onweer staan. En is het misschien wel goed dat er nu even een break is om de gemoederen een beetje te doen bedaren. Maar ook, want dat gaat sowieso wel gebeuren, om hier nog lang over na te gaan praten.
Ja, zo ging het na afloop van de race dus eigenlijk vrijwel niet over de overwinning van Max Verstappen. Keek hij zelf eigenlijk naar het hele gebeuren rond de rode vlaggen en de herstart?
Nou, eigenlijk exact zoals ik het ook net vertelde. De letterlijke quote van Max was, ja, zij, dus de FIA, de wedstrijdleiding, hebben deze chaos zelf veroorzaakt. Hij had heel weinig begrip voor die rode vlag. En ja, weet je, ook voor Max was het, maar dat staat los van zijn sportieve plaatje. Hè? Want je kunt zeggen, ja, hij was nu de pineut omdat hij vooraan reed. Maar dit is überhaupt een beetje zijn mening. Hij is tegen al die poespas en show en al dat soort aspecten. Maar als je het toch over het sportieve plaatje hebt, dan klopt dat wel. Het was natuurlijk weer een staande herstart waar hij niet op zat te wachten. Vooral niet omdat de eerste twee niet zo heel jovel gingen. Dus zei Max, ja, dat was toch nadat ik eigenlijk de touwtjes in handen had, wel een onzekere factor. Nou, goed verlopen, maar toch is ook die start na afloop onder een vergrootglas komen te liggen. En wel vanwege de gridpositie van Max. Er waren heel wat, vooral op social media, hè, foto's en video's van de positie van Max waarin hij te ver naar voren leek te staan. Nou, daar is na afloop ook nog naar gekeken. Maar bij nadere inspectie bleek dat dat gewoon volgens het reglement was. En om precies te zijn volgens artikel 48 van het sportieve reglement. Want daarin staat dat er een contact patch, hè, dus er moet contact zijn, minimaal tussen de voorwielen en de witte lijn van je gridbox. En dat was zo, dat contact was er nog. Max zei wel eerlijk, het was op het randje, het was echt op de limiet, maar gelukkig was dat contact er nog en zat ik net goed. Nou, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Daarover zei Verstappen van ja, ik remde een beetje te laat. En toen remde ik vrij abrupt, waardoor ik mijn referentie kwijt was. Toen ik stil stond, zag ik van, hé, er is nog ruimte voor mij. Ik kan nog een stukje opschuiven. Dus hij is een stukje naar voren gereden. Maar toen zat hij dus echt op het randje. Maar goed, het is op de limiet. En zoals Max zelf zei, op de limiet is niet over de limiet. Dus streep eronder en overwinning 37 staat in de boekjes.
Ja, ondanks dat momentje kan Verstappen al met al toch wel goed terugkijken op een goede Grand Prix van Australië. Bij de start verloor hij weliswaar de leiding en moest hij daarna naast George Russell ook Lewis Hamilton even voorlaten. Maar daarna, nou, zeker na het uitvallen van George Russell, kon hij relatief makkelijk voorbij Lewis Hamilton komen. Daarna pakte hij ook best wel makkelijk een relatief grote voorsprong. Ja. Hij was eigenlijk gewoon weer een klasse apart in zijn RB19 vandaag.
Ja, dat is de enige terechte conclusie en daarmee ook eigenlijk de enige terechte winnaar vandaag. Over de dingen die jij aanhaalt, hè, de openingsronde, dat was natuurlijk niet naar wens. Hè. Die start was niet goed, dat zei Max zelf ook. Maar daarna heeft hij eigenlijk, ook juist omdat die auto zo goed is, heeft hij heel berekenend gereden. Dat is wel een interessant verschil tussen de Max van dit jaar en ook vorig jaar en de Max van zijn beginperiode bij Red Bull, toen hij heel erg op en over de limiet moest om eigenlijk te compenseren voor een te langzame auto. Nu zie je het tegenovergestelde, want Max zei ook in de persconferentie na afloop, ik heb in die eerste ronde alles gedaan om contact te vermijden met het Mercedes-duo. Hij zei daar nog bij van ja, hoe het in bocht 3 met Lewis ging, dat hij mij naar buiten drukte, is volgens mij niet volgens de rules of engagement voor auto's die aan de buitenkant dan zitten, hè, wat je dan aan de binnenkant en aan de buitenkant wel en niet mag doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik zag daar niks verkeerds in en de stewards ook niet, dus ik denk dat dat gewoon een prima move was van Lewis. Maar hoe dan ook, Max zei van ja, ik heb daar eieren voor mijn geld gekozen. Omdat ik wist, als eenmaal de DRS open kon, met die goede topsnelheid van Red Bull, met de efficiëntie, ook de efficiëntie van de DRS is wel een leuk onderwerp. Ze hebben ook een zeer efficiënte DRS. Daar zit echt wel verschil tussen, terwijl mensen dat misschien niet weten. Maar door al die dingen vloog hij er werkelijk voorbij en was hij daarna volledig in control. Op één momentje na in de voorlaatste bocht, waarover Max zei... Geen probleem, ik heb voor de stad Melbourne even wat kosten bespaard, want ik heb het gras alvast gemaaid, hoeven dat zelf niet meer te doen.
Ja, dat scheelt natuurlijk weer. Verstappen die deelde het podium in Melbourne met Lewis Hamilton en Fernando Alonso, die op de tweede en derde positie eindigden. Daarmee stonden er drie wereldkampioenen op het podium. En dat is voor het eerst sinds de Grand Prix van Valencia in 2012, toen Michael Schumacher, Kimi Räikkönen en ook Fernando Alonso op het podium stonden. Alonso en Hamilton waren na afloop van de race wel heel erg vriendelijk tegen elkaar. Gaven elkaar een paar mooie complimentjes, ondanks dat ze niet de beste onderlinge relatie hebben.
Nee, dat klopt. Ja, ze zeiden ook, hè, Fernando zei bijvoorbeeld, ik heb echt wel geprobeerd om de druk erop te zetten. Maar ja, deze man, Lewis, mag je ook verwachten met zijn staat van dienst, zei Alonso, maakte geen fout. Dus chapeau voor hem. Hamilton aan de andere kant ook complimenteus. Zegt, ik heb Fernando eigenlijk ook geen foutjes zien maken. Maar allebei konden ze wel leven met de uiteindelijke uitslag. Lewis zei, toen ik nog een kans kreeg bij die herstart, toen ik nog een keer naast Max mocht oplijnen, dacht ik wel even van, als ik beter van mijn plek kom, zou dat wel een buitenkansje kunnen zijn. Maar zei Lewis, eerlijk is eerlijk, onze starts waren eigenlijk gelijk, dus het is prima zo. En Mercedes pakte deze P2 überhaupt gewoon met beide handen aan, want Toto Wolff zei na afloop, dit hadden wij natuurlijk niet verwacht. En het komt ook wel een klein beetje door het asfalt hier in Melbourne. Toto legde uit dat Mercedes vooral aan de achterkant grip mist. Downforce ook nog mist. Maar hij zei dat het asfalt hier heel glad is. Had iedereen moeite en dan nivelleert het wat meer. En dan valt het niet zo op. Dus dat was de conclusie van Mercedes. En Fernando Alonso die zei weer P3. Prima, weer een circuit die we af kunnen vinken. Hè, waar onze auto gewoon goed op werkt. Maar zei hij, ik zit hier nu weer als derde in de persconferentie. En ik wil toch in een van de eerstvolgende Grand Prix wel een keer een trapje hoger. Dus hij durft nu wel voorzichtig een klein beetje hoger te mikken dan P2. Maar dan zijn er normaliter twee Red Bulls weer aan het front. Dus of dat helemaal makkelijk gaat worden, dat weet ik niet.
Nee, en misschien komen dan de Ferraris ook alweer terug in de strijd. Dat was in ieder geval in Australië niet het geval. Je had net eerder al de frustratie bij Ferrari aan over de straf van Sainz, die daardoor terugviel tot buiten de punten. Ja. Charles Leclerc die heeft de finishvlag niet eens gezien, want hij was na de eerste ronde alweer ridder te voet.
Ja, buitengewoon pijnlijke zondag. Bij Sainz, die was nog redelijk op pad, want de race pace was niet zo slecht dan dat ik eigenlijk gevreesd had. De race pace was relatief goed. Dat is nog redelijk hoopgevend, maar daar koop je ook niks voor op deze manier. En Leclerc, het was wel gewoon een racing incident, hè, dus daar was eigenlijk niemand iets te verwijten. Stroll ook niet. Maar de balans na drie races is behoorlijk pijnlijk. Want Ferrari, voor Leclerc als individu is het mega pijnlijk. Die staat nog maar op 6 WK-punten. Maar voor Ferrari als collectief ook. Die hadden vorig jaar na Melbourne, dus na drie races en twee overwinningen daarvan, hadden ze 104 WK-punten. Nu hebben ze na drie races 26 WK-punten. Dus dat is een mega verschil. Dat aangeeft dat er heel veel tegen heeft gezeten. Ook dat de concurrentie beter is geworden. Dat ze zelf niet de stap hebben gezet die ze gehoopt hadden te zetten. Dus daar is echt in de komende vrije weken eigenlijk mega veel te evalueren in Maranello. Om het verhaal helemaal compleet te maken wil ik ook George Russell nog wel even noemen. Want die heeft natuurlijk ook een pijnlijke zondag achter de rug. Maar om hem een compliment te geven, wel een heel goed weekend achter de rug. Want als individu heeft hij mega goed gepresteerd, weinig fouten gemaakt. Constant ook gepresteerd. En het zat eigenlijk twee keer tegen. Hè. Eerst met die pitstop onder de safety car, wat eigenlijk een goede call leek. Want daardoor leek hij strategisch in een goede positie te zitten. Totdat die eerste rode vlag kwam en iedereen gratis banden kon wisselen. En daarna natuurlijk het motorische probleem. Dus dat ook, maar weer eens gebleken is, ook Mercedes-motoren kapot kunnen gaan. Maar dat is wel heel triest voor George op een zondag waarop hij zonder meer had verdiend. En waarop hij eigenlijk wel een van de drie podiumplekken had verdiend.
Ja, net als George Russell kende eigenlijk ook Nyck de Vries een baaldag in Melbourne. Hij was net als George Russell ook een van de uitvallers in de race. We hebben hem eigenlijk niet zo heel vaak in beeld gezien tijdens de wedstrijd. En de keren dat we hem in beeld zagen, was het eigenlijk meestal ook niet op de meest positieve manier mogelijk.
Nee. Ja, jij bedoelt natuurlijk eerst dat moment met Ocon. Yes. Daarna uit de wedstrijd gekegeld door Logan Sargeant. Eigenlijk moeten we voor het hele verhaal van Nyck nog iets verder terug. Hij zei namelijk, ik startte op de harde band. Daar zat de idee achter om heel lang door te gaan en dan langer door te gaan dan de rest. Nou, dat plan kon zo de brullenbak in naar die eerste code rood. Hè, want daardoor kon iedereen eigenlijk naar de harde band gaan wisselen. Dat was de eerste tegenvaller. Tweede tegenvaller was wel een beetje zijn eigen schuld misschien. Maar was dat momentje met Ocon. Daarna was de vlek kleurloze race, maar hij zei dat dat kwam omdat ik mijn voorvleugel beschadigd had in dat moment met Ocon. Nou ja, dan krijg je nog een soort buitenkansje, hè, in de zevende sprintrace van dit jaar in plaats van zes, waar we natuurlijk al genoeg over gehad hebben in deze uitzending. Maar ja, dan wordt hij vol achterop gereden door Logan Sargeant, dus het is zijn allereerste DNF in de Formule 1. En een zondag om buitengewoon rap te vergeten, maar ja, ook dit hoort bij de Formule 1. En AlphaTauri heeft sowieso natuurlijk werk aan de winkel, want Tsunoda had de pace ook niet. Had in die hele tombola natuurlijk ook nog in één keer hele grote punten kunnen scoren. Maar als je naar het reële plaatje kijkt, dan is daar echt nog wel werk aan de winkel voordat ze in Baku en Miami en die races daarna hopelijk, ook met dan weer nieuwe upgrades, hopelijk stapje voor stapje een klein beetje beter voor de dag kunnen komen.
Ja, dankjewel Ronald. De Vries en AlphaTauri krijgen nu 4 weken de tijd om zich te hergroeperen, want pas op 30 april staat de volgende race op het programma. Dan reist de Formule 1 af naar Azerbeidzjan voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Wij zijn in de aanloop naar de race natuurlijk weer met nieuwe F1-updates. Wil je weten wanneer de nieuwe video's online komen? Abonneer je dan op ons kanaal en druk even op het belletje. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot dan.